Welkom bij Op de Barkruk, de podcast van het Café Theaterfestival. Gemaakt en gepresenteerd door mij. Ik ben Julian Clayton, podcastmaker en eigenaar van Wijnbar Vinvin in Utrecht. Op de Barkruk spreek ik met makers en mensen achter de schermen over het Café Theaterfestival in Utrecht. Het Café Theaterfestival viert dit jaar in Utrecht haar 20-jarig jubileum. En ik ben benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het maken van een voorstelling in een café en wat het festival zo uniek maakt. De voorstellingen zijn te zien in Utrecht van 29 februari tot en met 3 maart, in Arnhem op 15 en 16 maart en in Rotterdam op 22 en 23 maart. Kijk voor meer informatie op cafetheaterfestival.nl. Veel plezier met Op de Barkruk. Tamar, hallo.
Hoi.
Goedemiddag.
Hoi.
We zitten in Café Focus, bij de mooie gele muren altijd. Hoe is het hier?
Ja, goed. We zitten midden in de repetitieweek. De eigenaar is op vakantie, of eigenlijk de barvrouw. Het is niet de eigenaresse, maar de barvrouw is op vakantie. Dus wij kunnen nu hier vrij repeteren.
Wat heerlijk.
Ja, heel fijn.
Hey, we willen je een beetje leren kennen. Ik ga wat dingen op je afvuren en je mag daarbij vrij associëren.
Dat is goed.
Ik ben gewoon heel benieuwd naar je en wat je bezighoudt. We gaan daar achter komen. Beste stad?
Beste stad? Nou, ik zou nu toch zeggen Utrecht.
Mooi. Fijnste drank?
Bier.
Leukste café?
Nou, Café Focus staat nu wel hoog in mijn top 10.
En na Café Focus?
Café De Zaak vind ik altijd leuk. De Bastaard, theatercafé. Ja.
Dit is mijn familie.
Nou, ik heb meer families, denk ik. Meerdere families, meerdere groepen. Ik voel me wel in veel groepen thuis. Ik heb niet, denk ik, één familie. Ik heb ook veel vrienden in Amsterdam. Dat is ook een soort familie die ik al heel lang ken. Mensen uit Zaandam voel ik me ook altijd verbonden mee. Zaankanters, dat is ook een soort familie. Theater, mensen, familie.
Ja. Vele families, mooi.
Ja.
Heel mooi. Wie is je liefde?
Nee ja, ik heb niet echt één liefde, denk ik.
Wat eet je het liefst?
Pizza, spaghetti, hou ik ook wel van.
Het is feest als?
Als niks hoeft.
Wat is je favoriete ijssmaak?
Ik hou niet zo van ijs.
In een ander leven zou je?
Nou, ik denk dat ik alles wat ik in een ander leven zou willen doen, dat ik ook graag nu zou willen doen. Dus dat ik daar niet zo mee bezig ben.
Theater?
Teksttoneel, hou ik van. Beetje experimenteel.
Utrecht is?
Lief.
Naast wie zou je vanavond het liefst op een barkruk zitten?
Nou, misschien Virginia Woolf.
Virginia Woolf?
Of Edward Albee.
Oké, schrijvers.
Ja, om over mijn stuk te praten.
Oké, grote inspiratiebron.
Ja, nou niet de grootste, maar het zou nu een interessant moment zijn om die te ontmoeten.
Je kan niet zonder?
Een opschrijfboekje.
Wat is je favoriete snack?
Patatje oorlog.
Hey, dank. Leuk dit. We weten een beetje wie we voor ons hebben in het prachtige café. Café Theaterfestival, hoe ben je hier in godsnaam bijgekomen?
Nou, ik had eigenlijk al anderhalf jaar geleden het idee om hier misschien aan mee te doen. En toen had ik een ander conceptplan. Een idee voor een stuk dat ik zou willen maken. Dat heb ik toen niet gedaan. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de HKU. Dus ik was toen vooral bezig met afstuderen. Maar ik had het CTF wel altijd als mogelijkheid in mijn hoofd. Omdat het ook heel Utrechts is en verbonden met de theaterwereld hier. Maar ook omdat het een mooie springplank is voor jonge makers. En omdat het natuurlijk gewoon heel leuk locatietheater, wat ook een extra uitdaging is. Hoe ga je om met publiek? Hoe sta je in een ruimte? Hoe maak je gebruik van een ruimte? Dus dat zijn allemaal hele spannende vragen die waar je ook heel speels mee kan omgaan. Dus dat leek me heel leuk.
Heb je een antwoord gekregen op al die vragen?
Nou, we zijn er antwoord op aan het krijgen, denk ik.
Dit is het proces.
Precies.
En hoe gaat het dan? Je schrijft je in, je vult iets in op de website en dan?
Ja, dus ik moest een formulier invullen met wat je plan is en hoe je denkt dat het stuk eruit zou komen te zien. En ik had een concept voor een plan, had ik liggen, dus dat kon ik zo invullen. Maar dat is natuurlijk ook best wel veel werk, want je moet al een soort van voor je zien hoe je het wilt doen en je hebt het allemaal nog niet helder. Dus dat is best spannend. Mijn grootste uitdaging van tevoren voelde dus die relatie tot het publiek. Dus ik kan best een stuk bedenken. Maar een stuk op het toneel is heel anders dan een stuk in een café.
Waarom? Dus,
nou, omdat je moet rekening houden met dat publiek. Je moet een soort verbinding aangaan met het publiek. Je moet ook een soort reden hebben waarom het in een café is. Ja, je kan best teksttoneel in een café doen. Maar het moet ook verband houden met de ruimte. Anders wordt het gewoon een soort leeg stukje tekst waarvan het publiek niet het gevoel heeft dat ze er onderdeel van zijn of dat ze zich ermee kunnen verbinden. Dus dat voelt voor mij wel als een extra uitdaging, omdat dan in een café, hoe zet je dat dan goed neer?
Is theater dan vergeleken met dit meer eendimensionaal?
Ja, dat denk ik op een bepaalde manier wel. Ik zou het niet willen zeggen dat het eendimensionaal is, het toneel in een zaal. Maar het is wel je bent wel meer een afgesloten wereld, waarvan je gewoon weet dat het publiek naar je gaat kijken en met je mee in die wereld stapt. Terwijl locatietheater zit je in de wereld. Dus je moet je rekenschap geven van die wereld waar je instapt.
Niet ten nadele van theater, maar ten opzichte van ZTF is theater dus eigenlijk veel makkelijker. Want publiek, wat je zegt, publiek komt sowieso al, dus is al meegenomen. Of zeg je dat niet goed?
Ja, ik denk het wel. Ja, ZTF is natuurlijk ook theater. Locatietheater is theater, is toneel. Maar in een zaal heb je wel minder. Je kan je meer permitteren. Want mensen kijken toch wel en zijn toch wel stil. Terwijl in een café kunnen mensen natuurlijk makkelijk hun eigen ding gaan doen. Of als ze het niet interessant vinden, dan moet je daar iets mee. Want je staat ertussen en je staat erbij.
Ja, ja, zeker. En toen, je werd gebeld. Oh, je mag meedoen. Wat leuk.
Of, klopt.
Hoe ging dat?
Ja, ik kreeg een mailtje met je bent geselecteerd. Dus die hele dag vol in spanning wachten of dat zou lukken of niet.
Wie heb je als eerste gebeld?
Als eerst, ik zat met mijn dramaturg toevallig bij een andere repetitie. Dus we waren al samen, dus ik kon het met haar meteen delen. Dat was heel leuk. Als eerst heb ik toen de acteurs gebeld en gezegd, we zijn geselecteerd.
Want jij schrijft, hebt het stuk bedacht, regisseert, produceert.
Klopt.
En je hebt mensen die spelen.
Ja, klopt. Dus we zijn in totaal met een team van 4.
Mooi hoor.
Ja. Ja.
En die acteurs, die had je al in gedachten bij dit stuk?
Ja, eigenlijk wel. Een van de twee heb ik mee op de HKU gezeten, Floor. We zaten in hetzelfde jaar, zij op de acteursopleiding en ik op de schrijfopleiding. Ik heb ook op school vaak met haar samengewerkt en dat was altijd succesvol. En de andere, Yara, die kende ik minder goed, maar die heb ik wel vaker gezien, gewoon voorbij zien komen in het Utrechtse toneellandschap. Ja, ik zag haar eigenlijk meteen voor me bij de andere rol. Dus ik dacht, zij moet dit eigenlijk gewoon doen. Dus ik heb haar benaderd en ze was heel enthousiast. Dus ja, dat was leuk.
En toen ben je gaan schrijven meteen, gaan uitbreiden.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou, eigenlijk zijn we eerst begonnen met een beetje met z'n vieren praten over het concept dat ik wou maken. Dus ik had allemaal aanzetjes voor tekst, maar ik had nog niet de gehele dialoog. Dus eerst zijn we met elkaar over het onderwerp gaan praten en dieper in de stof duiken. En ook een beetje elkaar leren kennen van, hoe verhouden wij ons tot deze materie en kunnen zij zich eraan verbinden en herkennen zij zich in de personages? En nou, toen zijn we eigenlijk meteen ook foto's gaan maken. Dus je hebt dan altijd foto's nodig voor publiciteit. En dat was eigenlijk ook al een heel leuk creatief proces, want dan moet je dat vormgeven en wat voor kleding dan en wat is dan de verhouding van die personages? Kan je dat dan al meteen neerzetten? En nou, dus dat was eigenlijk al een eerste soort oefening van tussen die personages. En wat is het beeld dat we willen neerzetten?
Het schrijven van het stuk, het schrijven van de teksten, is dat een proces geweest met jullie vieren eigenlijk? Dus zij hebben ook gewoon bijgedragen. Jij geeft zeg maar een soort grote lijn en zij vullen het in. Hoe gaat dat proces?
Nou, het is denk ik de hele tijd een wisselwerking. Dus ik had een soort grove schets van hoe ik dacht dat het stuk zou zijn. Maar het was ook de hele tijd dat het voor mij fijn was om terug te komen bij de acteurs en bij de dramaturg van, oh ja, op welke lijn zitten we nou precies? Er zitten best veel lagen die ik aan wil raken in het stuk. En daar raak ik soms ook verstrikt in als ik in mijn eentje met die tekst op die tekst zit te worstelen. Van hoe laat ik dat nou allemaal naar boven komen? En dan is het heel fijn om soms weer even terug te komen bij het uitwisselen van, oh ja, hoe kijken we eigenlijk naar vrouw zijn bijvoorbeeld? En die uitwisseling, dat helpt dan ook weer om voor mezelf terug te komen en verder te gaan aan die tekst.
Dan pak je je opschrijfboekje waar je niet zonder kan.
Ja,
en dan
inderdaad.
Ga je strepen.
Ja, inderdaad.
Oké. Okay.
Ja.
En wat was, is er een moment geweest dat je dacht van, oké, ik kom er echt niet meer uit. We moeten iets anders doen, schrappen, alles helemaal anders doen?
Nou, zijn altijd momenten dat je denkt, oh ja, hoe ga ik dit ook alweer doen? Dus vanaf het moment dat we geselecteerd waren, moesten we eigenlijk beginnen met de productionele zaken. Dus nou, ook bijvoorbeeld geld aanvragen en dus publiciteit dingen regelen en voor het festival nou, allemaal zaken op orde brengen. Dus dan ben je eigenlijk helemaal niet zo met de creatieve kant van het proces bezig. Dus op een gegeven moment, ook als je al die subsidieaanvragen moet schrijven, dan ben je de hele tijd aan het vertellen wat je gaat maken, maar je zit er ook niet echt in. Want je moet de hele tijd afstand nemen. Dus oh ja, wat ga ik nou eigenlijk vertellen? Wat ga ik nou eigenlijk maken? Wat wil ik er eigenlijk mee bereiken? Wat wil ik ermee zeggen? Dat zijn allemaal vragen die me ook weer eigenlijk een beetje wegleiden van die creativiteit. Want dan zit ik er als een soort van beschouwer omheen. Terwijl ik eigenlijk voor dat creatief proces moet ik er juist heel diep in zitten. En mezelf er helemaal in verliezen. In plaats van de hele tijd na te denken over wat het allemaal is waar ik mee bezig ben. Dus er waren ook wel momenten dat ik dacht, oh ja, hoe moet ik nu ooit weer terugkomen naar de inspiratie? En wat is eigenlijk ook alweer de noodzaak van dit stuk?
Hey, en verder, vanuit het CTF, je hebt alles ingeleverd, dus je kan nu weer volledig aan je stuk werken.
Ja, we hebben een coach vanuit CTF, Dirk, die begeleidt ons. Dus die komt af en toe kijken bij repetities. En we hebben artiestendagen gehad waarop je met de verschillende artiesten en groepjes onderling uitwisselt wat je aan het maken bent en elkaar daarin een beetje helpt.
Is dat eng ook? Want je gaat wel, je zet echt een stukje van jezelf. Volgens mij ligt het stuk heel dicht bij jezelf.
Klopt. Ja, het is altijd spannend. En zeker als je dus midden in een proces zit en nog niet helemaal hebt wat je wil hebben, of dat je er eigenlijk nog middenin zit, dan is het altijd spannend om te delen, omdat je denkt, ja, maar dit is het nog niet. Of kan ik het al delen? Of snappen mensen nu wat ik aan het doen ben? Uiteindelijk kom je er ook achter dat iedereen zo'nzelfde artistieke proces doormaakt en dat iedereen zich dezelfde vragen stelt en dat dat echt onderdeel is van het creëren.
Moet je daar doorheen?
Ja, daar moet je wel doorheen, denk ik. Ik denk dat het artistieke proces altijd vragen met zich meebrengt en oproept. Dus vragen over wat ben je aan het maken, wat wil je zeggen, wat is de noodzaak, waarom is het belangrijk. En dat al die vragen ook af en toe weer even, dat je dat ook af en toe weer even kwijt bent. Ik denk dat dat onderdeel is van het maken en van het artistieke proces.
Moet jij altijd een stuk maken welke heel dicht bij je ligt? Of kan je ook zeggen van ik pak een onderwerp en daar weet ik niks van en dat ga ik onderzoeken?
Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik altijd een bepaalde verbinding wel aanga. Of iets wat ik herken in mezelf. Ik denk dat ik altijd op een soort van, altijd geïnteresseerd ben in een soort menselijk niveau. Dus hoe ben je als mens? Hoe beweeg je als mens door de wereld? Dat ik dat altijd interessante vragen vind. En op die manier, als je met die bril naar onderwerpen kijkt, dan kan je eigenlijk altijd jezelf daaraan verbinden, omdat het gewoon menselijke vragen zijn. Dus dan maakt het ook niet altijd uit of hoe dichtbij het nou bij me staat. Maar als het gaat over menselijke emoties of zo, dat daar kan je altijd wel aan verbinden, denk ik.
Het is wel, ondanks dat je het zelf niet speelt, wel spannend, toch?
Ja, ik denk dat het altijd een inkijkje geeft in hoe ik naar de wereld kijk. Of het nou echt over mij gaat, of dat je mij erin kan herkennen, dat is ook maar de vraag, denk ik. Maar het laat wel zien hoe ik naar de wereld kijk, ja.
Zonder al te veel weggeven, vertel even wat over de voorstelling. Er zijn dus twee acteurs. Waar gaat het een beetje over?
Ja, nou, de voorstelling heet Wie is er bang? En het is eigenlijk een soort afgeleide van het klassieke stuk Who's Afraid of Virginia Woolf?
Ik wou net zeggen, volgens mij komt Virginia Woolf hier weer in terug.
Klopt. Ja. En dat stuk is dus niet geschreven door Virginia Woolf, wat veel mensen denken, maar door Edward Albee. Dat is een Amerikaanse schrijver. Het is een stuk uit de jaren 60. Een toneelklassieker. En dat stuk gaat eigenlijk over twee stellen die 's nachts bij elkaar komen en met elkaar gaan zuipen. Zij kennen elkaar niet goed. Ze hebben elkaar net één avond ontmoet. En eigenlijk belanden ze een beetje in elkaars, in elkaars ongeluk, in elkaars misère. Dus je hebt een ouder stel, Martha en George. En het is bij hen thuis. En je hebt een jonger stel, Nick en Honey. En die komen dus bij hen op bezoek. En ze gaan vooral heel veel drinken en elkaar uitdagen. En het is eigenlijk een heel, het is een heel akelig stuk. Dus ze gaan elkaar uitdagen, geheimen vertellen. Alles komt naar boven wat ergens verborgen ligt. Dus het is een heel duister, akelig stuk. Wat eigenlijk wat mij betreft ook gaat over dus menselijke verhoudingen. Hoe gaan we om met elkaar en met onszelf? En ik heb dat stuk vorig jaar gelezen. En toen ik dat stuk las, toen viel mij op dat die vrouwen af en toe van het toneel verdwijnen. Dus die gaan naar de wc of naar de badkamer. En dan is er een stuk dat de mannen samen zitten. Op een gegeven moment vraagt een van die mannen aan de ander, waar zouden die vrouwen het toch over hebben? Daar ben ik nou zo benieuwd naar, waar die vrouwen het over hebben. En dan zegt die ander, vast over zichzelf. En dat was eigenlijk een moment dat er bij mij heel veel aanging. Ten eerste dat ik dacht, oh ja, dus als je het over jezelf hebt, dat impliceert dat dat dus oppervlakkig is. Dat we het niet over onszelf mogen hebben. En ten tweede dat ze dus benieuwd zijn naar waar die vrouwen het over hebben, maar dat dat ook niet echt naar voren komt. Want vervolgens komen die vrouwen terug en dan gaat het helemaal niet over waar zij het over hebben gehad. Dus dat gaf me...
Het frustreert je ook een beetje, hè?
Ja. Nou, ja, het frustreerde toen wel inderdaad. Ik denk dat ik toen ook wel in een soort boze periode zat. Dat ik gewoon een beetje dacht van, oh ja, dan heb je weer mannen die niet geïnteresseerd zijn in die vrouwen. Terwijl ik vond het eigenlijk heel spannend dat die vrouwen dan met z'n tweeën weggaan. Dan ben ik meteen benieuwd, hoe verhouden zij zich daar tot elkaar? Want we blijven wel bij die mannen. En daar gebeurt dan van alles. Terwijl die vrouwen gaan naar de wc en dat is het dan. Dus dat frustreerde mij wel. Dus toen dacht ik, nou ja, dan schrijf ik het zelf maar. Dan ga ik maar zelf bedenken waar die vrouwen het over hebben.
Wat een mooi uitgangspunt.
Ja, dankjewel.
Wat mij ook een beetje in jouw verhaal komt, is dat het wel een beetje bij de man een beetje zwaktebot is. Want je kunt het waarschijnlijk met elkaar nergens over hebben. Dus ga je maar bedenken wat.
Ja, grappig. Nou, dat is het wel inderdaad. Dat je, en ook dus een beetje laf. Van, oh ja, dus je bent er wel benieuwd naar, maar je onderneemt ook niks om er daadwerkelijk achter te komen. Dus je blijft alleen maar bij een beetje gissen, zeg maar. Ja, dat klopt.
Heb je dit zelf ook wel eens meegemaakt dat je zegt, jezus, wat een laffe bedoeling?
Nou, ik denk wel dat het daar dus ook over gaat. Of dat het stuk wat ik ga maken, dat het ook daarover gaat. Van wat je zegt tegen elkaar en wat je daadwerkelijk bedoelt. Of hoe je je presenteert en wie je daadwerkelijk bent. Dat wel een thema is dat ik oppik.
En dat thema komt ook vanuit dat toneelstuk? Of heb je dat soort van herschreven?
Nee, dat is wel een groot thema in het klassieke stuk. Dus hoe doe je jezelf voor? Wat voor dingen bedenk je om jezelf mee te kunnen presenteren? Om jezelf staande te houden of om jezelf te uiten? Er komen veel soort van spelletjes in voor. Dus hoe gaan wij met elkaar om? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? En hoe... het gaat ook over communicatie. Hoe communiceren wij met elkaar? Maar ook wat hebben we nodig om met elkaar te communiceren? Hebben we daar spelletjes voor nodig? Gaan we er een beetje omheen praten, zodat het allemaal leuk en spannend blijft? Of kunnen we gewoon zeggen wat we willen? En menen we dat ook? Zijn we ook oprecht met elkaar?
Kunnen we een gesprek voeren?
Ja, kunnen we een gesprek voeren, inderdaad.
Ja, waarover wil je dat het gesprek gaat dan?
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt waar een gesprek over gaat. Ik denk ook dat je best gesprekken mag hebben die nergens over gaan, wat dat ook mag betekenen. Maar dat het wel gaat over een bepaalde mate van oprechtheid of verbinding die je met elkaar aangaat. Dat je in het moment kan zijn met alles wat er is tussen jullie, tussen mensen. En dat het, als je dat doet, dat het dan niet zo heel veel uitmaakt waar je het over hebt. Dus je hoeft het niet altijd over grote dingen te hebben of zo. Of over persoonlijke dingen. Maar het gaat er wel om dat je elkaar, misschien dat je elkaar durft aan te kijken of zo.
Eigenlijk gaat het jouw stuk over connectie dus.
Ja, klopt. Over verbinding.
Dat is wel de grote ondertoon.
Klopt, zeg maar. Zeker.
Ja. Heb je dat ook duidelijk kunnen maken naar je speelsters? Wat vonden ze ervan?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat we heel veel gesprekken hebben gehad over... er zitten dus heel veel lagen in. Dus het gaat over vrouw zijn. Wie ben je als vrouw? Hoe wordt er naar je gekeken? Hoe verhoud je je tot het vrouw zijn? Maar het gaat ook over hoe presenteer je jezelf? Wie zeg je dat je bent? En wat heb je allemaal nodig om in de wereld te staan? Om jezelf te kunnen presenteren? Dus dat zijn allemaal wel grote thema's. Dus dat hebben we ook specifieker gemaakt in... dingen die in ons eigen persoonlijke leven voorkomen en waar je dan in herkent van, oh ja, dat was een raar moment. Of, oh ja, daar gebeurt zoiets en dat lijkt wel op, zoiets.
Ja, dus je moet ook eerst een verbinding aangaan natuurlijk met je spelers.
Ja, zeker.
Is dat moeilijk om zoiets over te brengen?
Op zich niet, denk ik. Ik denk dat zij al vrij snel begrepen welke lagen ik allemaal wil aansnijden. Ik denk wel dat het soms zoeken is dat ik best wel vanuit een soort impressies of gevoelens of een soort lagen denk. En dat dat ook bijvoorbeeld een van de spelers dan laat zei van oh ja, maar ja, wat zijn we nou concreet aan doen? En dat is ook wel hoe ik dat artistieke proces moest aangaan. Dat ik de hele tijd, ik wil al die lagen naar boven krijgen eigenlijk. Maar ik moet alsnog beginnen gewoon bij de situatie, er zitten twee vrouwen in de bar. En al die lagen, daar kan ik wel de hele tijd naar zoeken. Maar ik moet eigenlijk, die kan je er ook vanzelf in terug laten komen. Of die komen dan bovendrijven.
Ontstaat
zeg maar.
Dat?
Ja, dat ontstaat inderdaad.
Dat vind ik echt heel knap, toch?
Ja, en het is ook wel moeilijk, want ik zit soms, ik ben best ik ben best een analyse, of ik doe veel aan soort van analyse en nadenken over welke laag ik er dus allemaal in wil krijgen. En dan kan het dus soms ook best abstract zijn dat ik vooral in concepten praat of in verhoudingen of in, ja.
Ja, en wat was in het proces, want daar heb je het heel veel over, wat was dan een trigger op een gegeven moment waarvan je dacht van, oh ja, die weg moeten we op?
Nou, ik denk dat er heel veel van dat soort momentjes zijn geweest. Dus af en toe zat ik dan diep in de tekst en dan zat ik bijvoorbeeld heel erg, ik heb dus twee personages, Martha en Honey. En dan zat ik heel erg in het personage Martha van, oh ja, wie is zij nou precies en waarom doet zij zoals ze doet en waarom zit zij hier en waarom gaat zij het gesprek aan met Honey of gaat ze het gesprek aan met Honey en waarom is dat van haar van belang? En vervolgens had ik die vragen dan enigszins helder en dan dacht ik weer, oh ja, maar wie is Honey dan eigenlijk? En waarom zit Honey hier dan op deze manier zoals ze zit? En wat is voor haar van belang? Dus dat ik de hele tijd aan het zoeken ben van, dan heb ik iets helder en dan is weer iets anders minder helder. Waardoor je de hele tijd ook je beweegt tussen al die lagen en betekenissen. En soms moet je inderdaad wel keuzes maken voor een laag of een verloop van het verhaal. En de dramaturg zei ook van, het is ook een onderdeel van het grote verhaal. En je kan hier heel veel versies van mij maken eigenlijk. En je kan het nog veel verder uitbouwen. Dus dit is gewoon een eerste versie van dit grote verhaal.
Je klinkt als een dirigent.
Ja, oh, grappig. Nou, dat zou best kunnen.
Viool, kom maar. Ja. Nee, toch niet zachter.
Ja, klopt. Nou, ik denk dat het is zeker, ik denk dat schrijven zeker ook een vorm van compositie is.
Hey, je personages, zei je net, heten Martha en Honey.
Ja.
Niet alledaagse namen.
Nee, dus dat zijn de namen uit het originele stuk van Elby. Dus die hebben we overgenomen.
Is dat een hommage?
Ja, ik denk het wel. Een eerbetoon, dat denk ik wel.
Omdat het zo'n inspiratiebron was.
Ja, en omdat we ook eigenlijk dus, eigenlijk willen we laten zien wat gebeurt er als Martha en Honey met z'n tweeën van het toneel af zijn. Dat is eigenlijk de aanleiding van het stuk. En het is prima als je het originele stuk niet kent. Ik wil ook niet zo erg dat je er helemaal door beïnvloed wordt. Dat je het alleen nog maar kan zien door de ogen van Elby. Dus het is ook helemaal niet erg als je het niet kent. Of als je de verwijzing niet door hebt. Dan is het gewoon een stuk dat op zichzelf staat. Maar het is leuk als je het wel kent. Dat je denkt, hey, volgens mij is dit afgeleid.
Dit heeft iemand geschreven. En dus eigenlijk ga jij, hè, pak jij zijn stukje zeggen. Nee, ik pak ook dit gedeelte. Vind
ja,
ik
klopt.
Interessant. Hoe denk je dat hij dit zou vinden?
Ja, dat weet je natuurlijk niet. Ik heb op zich wel het vertrouwen in hem als schrijver. Dat hij gewoon precies het stuk zo heeft geschreven als dat hij het goed vond. Dus ik wil ook niet per se zeggen dat er iets mist aan het stuk. Maar ik denk wel dat hij natuurlijk beïnvloed was door de tijdsgeest en dat het niet toevallig is dat de twee mannen vaker met z'n tweeën overblijven en de twee vrouwen niet. Dus in die zin is het meer een aanvulling.
Dat moet je even uitleggen.
Nou, ik denk dat het niet toevallig is dat de twee mannen dus meer alleen tijd hebben met z'n tweeën dan de twee vrouwen. Dus het is niet zo dat de twee mannen van het toneel verdwijnen en dat we dan 20 bladzijden gaan kijken naar wat er met die twee vrouwen gebeurt. Dus ik denk in die zin dat Elby, dat er ergens ook de veronderstelling in zit dat de twee vrouwen minder te zeggen hebben tegen elkaar, of dat het minder interessante personages zijn. Of dat daar dus minder op het spel staat tussen die twee vrouwen dan tussen die twee mannen. Dus dat het in die zin wel door de tijdsgeest beïnvloed was dat de twee vrouwen van het toneel verdwijnen.
Niet lelijk bedoeld, maar ergens is het ook wel een beetje een aanklacht tegen Elby.
Ja, ergens. En ik bedoel dat niet op een boze manier of zo. Want ik voel helemaal geen wrok of zo. Maar het laat wel. Ik wil wel een toevoeging doen, inderdaad. Ik wil wel. En ergens ook omdat ik denk, bijvoorbeeld Honey is best een. Best een moeilijk personage in Elby's stuk. Dus een beetje een. Nou, ze wordt ook een muis genoemd. Dus een beetje een grijs klein muisje. Dat een beetje wegvalt tussen alle sterke persoonlijkheden. En dat was denk ik ook een aanleiding voor mijn inspiratie van, ja, hoe word je nou eigenlijk een klein grijs muisje? En hoe kan het zo zijn dat zij zo is? Dus niet alleen denken van, oh, dat is geen interessant meisje, zeg maar. Maar meer van, wat zou er eigenlijk nog meer in haar verborgen kunnen zitten wat niet naar buiten komt? Hoe kan je zo worden als je zo bent?
Is dat ook het meest interessante personage om mee te spelen?
Het is wel het personage dat de aanleiding heeft gegeven voor mijn stuk. Maar ik denk dat Marta, ze zijn allebei heel interessant op heel verschillende manieren. En dat vind ik dus leuk om naast elkaar te zetten.
Je zei net ook dat jouw spelers, hè, toen je dit verhaal vertelde, dat jij de vraag stelde, kunnen jullie hier met deze personage identificeren? Met welke van de twee interesseer jij het meeste?
Ja, grappig. Ik denk dat ik van oorsprong meer op Honey lijk. Honey zoals ik hem in dit stuk geschreven heb. Dus niet de Honey van Elby, maar Honey zoals ze in dit stuk vertolkt gaat worden. Ik denk ook dat ik sinds misschien 2 jaar of zo, dat ik eigenlijk meer het verlangen voel om ook een Marta te zijn. En dat ik dat ook merk in vriendschappen. Bijvoorbeeld dat ik steeds vaker een reactie heb die Marta ook zou kunnen hebben. Of dat je denkt, oh, ik heb helemaal geen zin om nu heel erg de diepte in te gaan. Of om heel persoonlijk te worden. Ik heb ook wel eens zin om gewoon aan de bar te zitten en over niks te praten.
Dat is Marta.
Dat is meer Marta, inderdaad. Ja.
Zonder oppervlakkig te zijn.
Ja, en de vraag is of Marta dat is. Ik denk dat ik het verlangen heb.
Je moet hier heel erg bij lachen.
Ja, ik denk dat ik het verlangen heb om aan de bar te zitten, een goede tijd te hebben zonder oppervlakkig te zijn. Maar ik denk dat ik ook, misschien sinds ik ouder word, iets meer de waarde van een beetje oppervlakkigheid ook wel eens voel.
Wat is de waarde van een beetje oppervlakkigheid?
Nou, dat je dus ook eigenlijk. Ik denk dat de valkuil van oprecht en persoonlijk zijn, dat het ook is dat je jezelf erin vast kan zetten. En op het moment dat je vastzet in een soort serieusheid, dan ben je ook niet bewegelijk. Dus dan kan je ook niet spelen met een soort. Ja, spelen met wie je bent of wat je voelt. Dus als je iets heel belangrijk vindt en je zet je daar helemaal in vast, dan zet je jezelf ook vast, zeg maar. Ik denk dat ik altijd op zoek ben naar een soort bewegelijkheid. Dus hoe kan je oprecht zijn over wat je voelt of over dingen die je moeilijk vindt of weet ik veel.
Als je oprecht wil zijn, dan moet je toch niet spelen met wie je bent?
Ja, of wel. Ik denk dat we in feite allemaal ruimte hebben om te spelen met wie we zijn. Een soort van. Dat je altijd ook meer kan zijn dan je nu bent. En dat het dus belangrijk is om daarmee, dat je daar een beetje in kan bewegen. Dus dat je kan denken van, oh ja, kan ik ook eens mezelf anders presenteren? Of kan ik ook eens doen alsof ik niet verlegen ben? Of kan ik ook eens, in plaats van dat mensen zeggen, oh ja, jij bent altijd de grappige, of jij bent altijd de serieuze, of jij bent altijd de lieve, kan je daar ook nog een beetje omheen bewegen? Kan je ook nog eens doen alsof dat niet zo is? Of eens proberen hoe het is als je dat niet bent?
Ga je dan uit van jezelf of van hoe andere mensen je zien?
Ik denk allebei. Ik denk dat je soms ook door hoe mensen je zien, dat je soms ook een soort beeld dus creëert van jezelf. Van, oh ja, ik ben inderdaad altijd de grappige of de serieuze. En dat je daarmee dus jezelf een beetje vast kan zetten. En dus die bewegelijkheid kan verliezen. Terwijl ik denk dat we diep van binnen in onszelf, dat we allemaal eigenlijk super bewegelijk zijn. En eigenlijk helemaal niet altijd de grappige of altijd de lieve. Maar we zijn gewoon gewend om elkaar een beetje zo weg te zetten. Of ook begrijpelijk te maken van, ja, het is makkelijk als je denkt te weten wie iemand is. Terwijl ik denk dat we altijd meer zijn dan we denken te weten. En het is fijn om daar een beetje bewegelijk in te zijn. En daar kan denk ik oppervlakkigheid soms wel in helpen. Dat je ook een beetje kan spelen met, ja, dat je ook eens anders kan reageren dan je altijd reageert. En dan kijken wat er gebeurt. En kijken hoe dat voelt. En of je daar misschien ook een beetje net een ander mens van wordt een keer.
Heb je veel over jezelf geleerd?
Ja, ik denk wel dat ik inderdaad al die vragen die ik dus in het stuk tegenkom, dat ik die heet het op mezelf betrek. Dus oh ja, in hoeverre ben ik nou, voel ik me bewegelijk in mezelf? Of lukt het mij om te spelen met hoe ik mezelf presenteer of voordoe? En dat ik me er ook wel bewust van ben dat dat me soms heel goed lukt ineens en soms ook helemaal niet. Ja. Ja, ik denk dat het wel. Ja. Nou, en ik denk dus ook dat ik bijvoorbeeld die Marta. Ik kan me voorstellen dat ik haar als personage 5 jaar geleden gewoon helemaal niet leuk had gevonden. Of heel irritant. En ook niet had begrepen. En ook wel had veroordeeld misschien. Terwijl nu merk ik ook in het repetitieproces dat we die Marta een beetje vorm aan het geven zijn, dat ik gewoon de hele tijd ook heel hard moet lachen. Dat ik denk, ja, het is ook zo grappig als iemand zo is. En het is grappig omdat het niet te begrijpen is dat iemand zo is en omdat je het eigenlijk niet serieus kan nemen. Maar het is ook heel grappig als iemand het wel serieus inzet. Omdat het wel ook alles op zijn kop zet en alles opschudt. En dat heb ik denk ik ook, misschien ook wel door theater te maken, heb ik dat meer geleerd van de waarde van het een beetje ontregelen of zo. Misschien dat ik daarom ook meer respect daarvoor heb gekregen. Of dat ook meer als kwaliteit zie. En niet alleen als een soort opstandigheid of aandachtstrekkerij of zo.
Het klinkt heel erg alsof dit stuk precies nu in dit stukje van jouw leven past.
Ja.
Je klinkt heel erg, je zit heel erg bevestigend nu in techniek, hè?
Ja.
Heel erg past. Vertel.
Nou, ik denk dat ik dus meer nu wel sinds een jaar of zo meer een soort ontwikkeling aan het maken ben naar, ja, misschien iets minder dus serieus of iets minder ook proberen dingen los te kunnen laten. Dus ook inderdaad soms te denken van, nou, laten we gewoon een leuke tijd hebben en niet serieuze gesprekken over hoe we ons voelen en wat allemaal moeilijk is. Dat ik ook steeds vaker denk, ik weet niet of ik daar wel zin in heb of ik niet gewoon liever gewoon gezelligheid of zo. En anders wel oprechte gezelligheid. Maar daar heb je misschien soms ook een beetje, ja, een beetje gekkigheid voor nodig of zo.
Mooi. Hey, want anders gaan we te veel weggeven over het stuk. Dat,
ja,
we niet. Waar, kan je iets vertellen over de locatie? Want je krijgt wel iets toebedeeld, toch? Je mag niet kiezen. Mensen zeggen van, nou, je gaat hierheen. Wat dacht je toen je hier binnenkwam in Café Focus?
Ja. Ja, wij zitten dus in Café Focus inderdaad. Nou, het is echt een klassiek bruin café. Het heeft de kleuren van Chocomel. Geel en bruin. Ja, het is gewoon een hele, hele sfeervolle plek. Dus je voelt je meteen alsof je in een wereldje binnenstapt. En het is heel leuk dat het echt een bruin café is. Dat je gewoon helemaal de wereld van, nou ja, naar de kroeg en aan de bar, stamgasten. Dat brengt allemaal een bepaalde sfeer met zich mee.
Heb je er al een keer gezeten?
Nee, deze week wilden we er graag een biertje drinken. Maar de barvrouw is dus nu op vakantie, dus ze zijn een week dicht.
Check.
Maar we gaan voor de voorstelling begint, gaan we nog een keer met z'n drieën hier bier drinken.
Wat brengt Focus aan de voorstelling?
Nou, ik denk dus het feit dat wij hier in deze wereld stappen. Het voelt wel als een soort inbedding of zo, waar wij gewoon in kunnen landen. Dus je hebt meteen het gevoel van, oh ja, er stappen twee mensen hier binnen om bier te drinken. Als we nu in een hip biercafé zouden zitten, dan zou dat weer een heel andere sfeer met zich meebrengen. Een beetje juppig. Terwijl we willen ook refereren aan het klassieke stuk. Dus het feit dat het dan een bruin café is, dat ook in een andere tijd kan worden gezien. En wat ook van die twee vrouwen meteen een beetje, ja, ze iets klassieker maakt of zo. En tegelijkertijd ook iets speelser en iets jonger. Terwijl in een juppencafé, ja, zou het toch iets geforceerder zijn, denk ik.
Geforceerder?
Ja, iets minder ingebed. Iets losser. Ja. Op zichzelf. En ook iets meer in deze tijd. Terwijl,
omdat ze minder aandacht krijgen dan?
Ja, nee, meer denk ik gewoon qua sfeer. Qua, ja. Ja.
Wat was het moeilijkste hier? Je kwam hier binnen en dacht, oh jeetje, dat kan niet, wat ik bedacht heb.
Ja, we hebben wel al zoiets. We wilden namelijk de bar gebruiken om op te staan. Want het is een hele mooie lange bar. Het probleem is alleen dat het plafond net iets te laag is. Dus je kan niet voluit languit op de bar gaan staan. Dus daar zijn we nu een beetje mee aan te oefenen van hoe moeten we de bar dan gebruiken.
Benieuwd.
Ja, ik ook.
En wat was het makkelijkste waar je zeven dacht, oh ja, dat heb ik bedacht en dat is hier dus ook?
Nou, het is een hele lange bar die eigenlijk bijna het hele café in beslag neemt. En dat is heel leuk. Dat geeft ook meteen de focus op, echt op hoe zit je aan een bar? En hoe ga je ergens zitten als je ergens bier gaat drinken?
Ja.
Dus dat is heel leuk.
Hey, wat zijn je verwachtingen van het CTF?
Nou, eigenlijk heel veel plezier gewoon. Ik heb gewoon heel veel zin om hier met heel veel mensen te kijken wat we hebben gemaakt en wat er van geworden is. En ik heb gewoon heel veel zin om het publiek dit te laten ervaren. En ik ben ook benieuwd of ze gaan lachen of dat ze het irritant vinden of dat ze het saai vinden of dat ze er doorheen gaan praten. En hoe we daar dan weer iets op kunnen verzinnen, dat we dat kunnen inzetten.
Wat hoop je dat het publiek meeneemt? Stiekem?
Ik hoop dat ze wel geraakt worden in hoe ze zichzelf in de wereld plaatsen. En ook, denk ik, ergens een soort mogelijkheid laten zien van hoe je dat zou kunnen doen, als je dat anders wil.
Je krijgt een minuutje om heel even te zeggen, hey, waarom moeten mensen naar het Café Theaterfestival en dan natuurlijk speciaal naar je voorstelling Wie is er bang in Café Focus komen? 1 minuut.
Mensen moeten naar mijn voorstelling Wie is er bang komen omdat het spannend wordt. Omdat het gaat raken aan hoe je jezelf in de wereld zet. Aan hoe je rondloopt, hoe je contact maakt, hoe je communiceert. Wie je zegt te zijn en wie je eigenlijk misschien diep van binnen bent. Dus misschien om te ontdekken hoe jij jezelf neerzet en hoe je jezelf neerzet, hoe je contact maakt met anderen. En als je daarin uitgedaagd wil worden, om dan naar deze voorstelling te komen en te laten zien dat jij het beter weet.
Punt. Je luisterde naar Op de Barkruk. Presentatie, redactie en productie door mij, Julien Gliton. Redactie, editing en sound design deed Robert Cornelis. Met dank aan Luc de Groen en Sophie Lauwens van het Café Theaterfestival. Extra dank aan alle makers op de Barkruk. We zien je snel in het café.